Ja, dan prediker 10 en een klein stukje van 11. Ook nu weer zitten gedachten bij of stukken bij waar ik niet helemaal weg mee weet. Van hoe combineert Qohelet de dingen? Ja, hoe brengt u bepaalde dingen samen? Wat heeft hij er echt mee bedoeld? Wat is de diepere laag? Nou, dan zullen we ook deze laatste avond nog proberen wat gedachten uit te krijgen. Want hoe doorgrondelijk dat boek Prediker soms ook is. Ja, en wat als we een klein beetje mee hebben mogen maken. Wat die worstelingen van Qohelet met wijsheid en dwaasheid en met het hele leven is geweest. Qohelet die het iedere keer maar heeft over ijdelheid der ijdelheden. Soms eigenlijk niet goed raad weet met de dingen onder de zon. Het onrecht wat hij ziet. En toch, zoals we in de afgelopen studies regelmatig hebben gezien, komen er dan sprankjes wijsheid door die ook onze harten nog kunnen vervullen met vreugde, met een stukje wijsheid. En ik denk dat hoe dan ook Prediker of Qohelet dat boek daarvoor heeft geschreven. Het begint in Prediker 10... Ja, eigenlijk is Prediker 10 wel weer een vervolg op Prediker 9. Het is daar wijsheid en dwaasheid die elkaar afwisselen. Maar laten we beginnen met Prediker 10. Een dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opzwellen. Zo ook een weinig dwaasheid voor een man die kostelijk is van wijsheid en van eer. Dat is zo'n tekst die een beetje op zichzelf staat. Ik vraag me af of Prediker hier gedacht heeft aan de zalf van de hoge priester. Want die zalf en die apotheker, die vind je in Exodus 30. Dus weer in de Torah. Exodus 30 en dan vers 34 en 35. Verder zei de Heer tot Mozes. Neem tot u welriekende, dus goed geurende, mooi, lekker geurende specerijen. Mirrensap en onig en galban. Deze welriekende specerijen en zuivere wierook, dat elk bijzonder zij. En gij zult een reukwerk van een zalf daaruit maken, naar het werk van de apotheker, gemengd, rein en heilig. Ik weet niet of Qohelet aan deze zalf van de apotheker heeft gedacht toen hij zijn boek schreef. Het is niet ondenkbaar. Ja, zoals we hebben gezien, Qohelet was Salomo, de man die de tempel bouwde. Veel dingen die we hebben gezien draaide rondom die tempel. Maar nu zegt hij in elk geval, het is een heel klein dingetje, want die vergelijking maakt hij, een dode vlieg, je ziet het bijna niet eens, die in die kostelijke zalf komt, die bederft die zalf, zodat hij niks meer waard is. En zo is het ook met een heel klein beetje dwaasheid bij iemand die voor heel wijs doorgaat. En ik weet niet of Qohelet hier ook weer aan zichzelf heeft gedacht. Maar in elk geval, hij vergelijkt het dus met een hele kostbare, heerlijke zalf. Er komt dat is dus de wijze man. Die kostbaar is in de ogen van veel mensen. En dan komt daar een heel piepklein vliegje, die valt dood in die zalf. En die zalf, ja, er staat dan dat die gaat stinken en opwellen. Ja, die zorgt ervoor dat hele kleine dode vliegje, die doet eigenlijk dat welriekende van die zalf, doet hij teniet. En zo is het ook, een heel klein beetje dwaasheid bederft eigenlijk alles wat die man of die vrouw, die kostbaar was van wijsheid en van eer, een heel klein beetje onzinnigheid doet dat allemaal teniet. Nou, in elk geval zou het een wijze les voor Kohelet, voor Salomo zelf geweest zijn in zijn eigen leven, als hij daar op tijd was achtergekomen. En in elk geval is het voor ons altijd weer een wijze les, dat we gewoon in onze hele levenswandel, als we doorgaan voor kostbaar in wijsheid en eer, dan moeten we ervoor zorgen dat dat zo blijft en dat niet een heel klein beetje een hele domme stap in je leven, een dom gedrag in je leven, dat allemaal teniet doet. Dat is gewoon zonde. Ja, er gaat iets heel kostbaars, die gaat verloren. Dan het hart van de wijze is tot zijn rechter, maar het hart van een zot is tot zijn linkerhand. Ja, de rechterhand is altijd iets goeds en de linkerhand is altijd iets dwaas, iets zots. Moet je maar ook denken, als je geeft, zegt de Heer in de bergrede, ik weet niet of het in de bergrede is, maar het is een van de spreuken van de Heer. Als je geeft, zorg dan dat je rechterhand niet weet, nee, sorry, dat je linkerhand niet weet wat je rechterhand doet. En daar vind je ook die rechter en die linkerhand weer terug. En de rechterhand is dan degene die het goede doet. En daar heeft die linkerhand dan niks mee te maken. Wanneer de dwaas op de weg wandelt, zijn hart ontbreekt hem en hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Dat vond ik zelf een best een aardige tekst, of een leuke tekst om te lezen. Een echte dwaas, die schaamt zich ook niet voor zijn eigen dwaasheid. Dat zie je, die is zo dwaas dat hij zijn eigen dwaasheid niet ziet. Ik heb nu een bepaald persoon, een zeer bekend persoon in de wereld nu in mijn oog, maar ik wil geen namen noemen, maar misschien dat je zelf wel snapt wie ik bedoel. Maar het bestaat dus dat er mensen zijn die gedragen zich zo verschrikkelijk dom, dat ze, of die zijn zo verschrikkelijk, dom is het verkeerde woord, het gaat over het ontbreken van wijsheid. Het heeft niks met intelligentie te maken. Ja, ik hoop dat duidelijk is. Het gaat hier over een wijze levenswandel en dat kan ook door mensen die weinig intelligentie hebben, die kunnen zeer wijs in hun leven zijn. Maar deze mensen zijn zo dwaas, dat ze in hun dwaasheid nog niet zien hoe dwaas ze zijn. Ja, dat is volgens mij wat er in vers 3 staat. En hij zegt tot een ieder dat hij dwaas is. Het blijkt gewoon uit alles. En als de geest van de Heer ze tegen u oprijst, verlaat uw plaats niet, want het is een medicijn. Het stilt grote zonden. Ik weet niet precies wat deze tekst betekent, maar in elk geval wijst Kohelet hier op standvastigheid, denk ik. Ook als een heerser tegen u oprijst, als een heerser iets jou van je weg af wil brengen, je een andere weg wil doen gaan, verlaat uw plaats niet, staat van standvastig, want het is een medicijn. Het is misschien bedoelt Kohelet wel, het is als die kostelijke zalf in vers 1. Ja, het is een medicijn en het stilt grote zonden. En bij het lezen van dit vers, van die geest van die heerser, maar ook een eindje verderop. Ik heb knechten te paard gezien en vorsten gaande als knechten op de aarde. Daar bedoelt Kohelet iets anders mee dan wat ik nu ga zeggen. Maar het is wel gerelateerd aan vers 8. Wie een kuil graaft, zal erin vallen. Dus een kuil graven voor een ander, dat is ons Nederlandse spreekwoord. Ja, wie een kuil graaft voor een ander, die valt daar zelf in. Met andere woorden, als je kwaad bedenkt voor een ander, dan wordt het je eigen ondergang. En dat blijkt ook uit het tweede deel van dat vers. En wie een muur doorbreekt, en dan moet je denken aan een muur zoals je ze in Engeland ook nog wel hebt. Dat zijn muurtjes tussen weilanden die opgebouwd zijn uit losse stenen. Daar zit geen cement tussen. En dat is natuurlijk een prachtige plek voor adders, slangetjes en andere ongedierte. Nou, wie hier een muur doorbreekt, dus iemand probeert dat muurtje af te breken, en dat is een slecht werk, het is destructief, je probeert die muur af te breken, een slang zal hem bijten. Ja, je steekt je hand in die muur om die, misschien wel om schapen van je buurman te stelen. Ja, je wil het afbreken of je wil gaan inbreken. En een slang zal hem bijten. Dus het kwaad komt weer terug op jezelf. Hier staan twee keer een spreekwoordje wat betekent: wil je een ander kwaad berokkenen, dan komt dat op jezelf terug. En dat is natuurlijk ook wel een grote wijsheid om te onthouden. En ik denk dat vers 9 daar ook over gaat. Wie stenen wegdraagt, zal smart daardoor lijden. Wie hout klieft, zal daardoor in gevaar zijn. Bij deze teksten, en dat rijden op dat paard en die knecht die erop zit, ja, het knecht op het paard en de vorst of de heerser die daar beneden gaat. Toen moest ik ook in dit verband van dat een kuil graven voor een ander en er zelf invallen, moest ik aan een heel bekend voorbeeld denken, waar we het vorige keer ook even over hebben gehad. En dat, misschien is het goed om daar in dit verband iets uitgebreider over bij stil te staan. Een Bijbels voorbeeld natuurlijk. En dat is wederom Mordechai. Mordechai en Haman. Mordechai de Israëliet, de Jood, en Haman de Amalekiet. Die geschiedenis die vinden we in het boek Esther. En er was iets gebeurd. Die Mordechai, dat was dat was zo'n standvastig man. Ja, die, de geest van de heerser die reisde tegen hem op. Maar hij verliet zijn plek niet. Hij bleef standvastig. Hij ging niet op de loop. Hij had voor die tijd, voordat Haman hem tegemoet trad, had hij iets bijzonders gedaan. Hij had namelijk een samenzwering ontdekt. Een samenzwering tegen koning Ahasveros. En die samenzwering van die twee eunuchen, kamerleden, of hoe noem je dat, die twee kamerlingen, die koning wilde doden. Nou, dat heeft Mordechai op de een of andere manier voorkomen. En dat is opgeschreven. Ja, dat vind je in Esther 2 vers 23. En als men de zaak onderzocht, is het zo bevonden. En zij beiden werden aan een galg gehangen. En het werd in de kronieken geschreven voor het aangezicht van de koning. Ja, dus die aanslag op de koning, die werd opgeschreven. Dat werd in de kronieken bijgeschreven. Maar er werd verder niks mee gedaan. Er werd geen aandacht meer aan besteed. En dat is een heel klein zinnetje, maar wel heel belangrijk. Ja, dat dit in de kronieken werd geschreven. En dan komt Haman, de Amalekiet, die ergerde zich niet zozeer aan het hele Joodse volk. Hij ergerde zich tot op zijn bot aan één man. En dat is een man die niet wilde buigen voor hem. En dat was Mordechai. Mordechai zat in de poort en daar zat hij iedere keer. En Haman, die kwam iedere keer die Mordechai maar tegen. Maar Mordechai, dat was dus zo'n standvastig man. De geest van de heerser die kwam naar hem. Hij boog niet en hij ging ook niet weg. Hij bleef op zijn plek, letterlijk. Hij bleef gewoon op zijn plek zitten, staan, zonder te buigen. Nou, dat zit die Haman op een gegeven moment zo dwars. Dus hij verzint een list. En hij vraagt aan de koning van: ja, er is een volk hier op aarde. Zonder dat hij natuurlijk wist dat Ahasveros inmiddels met een vrouw uit dat volk was getrouwd, Esther zelf. En dat Ahasveros tot over zijn oren op Esther verliefd was geraakt. Esther kon niks fout bij hem doen. Maar dat wist Haman allemaal nog niet. En Haman die vraagt van, geef me de vrijmacht om in 2 dagen dat hele volk om te brengen van de Joden. Nou, het was helemaal naar de zin en de mening van Ahasveros, want koning Ahasveros die vond het maar niks dat volk niet voor hem wilde buigen en zijn wetten niet onderhield. Ja, dus Haman die wist precies de juiste woorden te kiezen om Ahasveros in zijn plannetje mee te krijgen. Nou, dan krijg je die hele geschiedenis dat Esther naar de koning gaat. En dat was letterlijk met gevaar voor eigen leven. Kennelijk wist Esther zelf niet hoezeer Ahasveros van haar hield. En dat hij er nooit kwaad zou doen. Maar het plan van Haman komt openbaar. Ja, dat is best een spannende geschiedenis. Zeker als je het vroeger op school al gehoord had. Je zat met open mond zat je te luisteren naar deze geschiedenis. Van wat zou er gaan gebeuren. En je wist al lang wat er ging gebeuren. En toch zat je iedere keer weer vol spanning te luisteren naar deze geschiedenis. En ja hoor. Haman aanvankelijk nog vol trots. Ik heb het voor mekaar. Ik mag bij de koning gaan eten. Bij de koning en zijn vrouw. Ik als enige. De galg had hij al opgericht voor Mordechai. Want die zou als eerste hangen natuurlijk. Eindelijk was hij van die lastpost klaar. Dus hij had zijn kuil behoorlijk diep gegraven. Als je daarin vulde, kwam hij er niet meer uit. Om maar eventjes in de beeldspraak te blijven. En dat gat in die muur, dat was inmiddels ook al behoorlijk groot. Ja, daar kon je inmiddels wel doorheen. Maar tussendoor krijgt Ahasveros nog een keer een beetje een slapeloze nacht. En die Ahasveros liet zich dan kennelijk naar zijn gewoonte voorlezen uit de kronieken van zijn land. En waar Rempel, daar wordt die aanslag voorgelezen. Je moet je voorstellen, daar midden in die nacht, die Ahasveros die kon niet slapen, die was een beetje onrustig. Die gaat zijn bed uit en die laat zich voorlezen uit die kronieken. En dan wordt daar die kronieken over die aanslag verteld van die kamerlingen die hem wilden vermoorden. En terecht vraagt Ahasveros, is daar nog opvolging aangegeven? Die man die heeft mijn leven gered. En Haman die vraagt dan in al zijn onschuld, of Ahasveros vraagt aan Haman, wat zou jij doen? En met de man die mij zo naast staat. En Haman die zegt want hij dacht natuurlijk dat het over hem ging, niet dat hij die aanslag had verijdeld, maar hij dacht dat hij wel de grootste gunsteling van de koning was. Wat zou je doen? Nou, dan zou ik die man op een paard zetten en de duurste kleren aandoen en een ring aan zijn vingers. Nou, je kent wel. Een en al eer betuigen. En dan de man, die ander, die moet dan zijn paard leiden en dan rondbazuinen dat dit de gunsteling van de koning is, van Ahasveros. Zoiets was het. En nou, zo diep had hij die kuil gegraven. Hij had dus de dood van Mordechai had hij eigenlijk al voor elkaar. Hij had ook dat etentje dus bij Haman en Esther al voor elkaar. En de dood van het hele volk van Mordechai had hij al voor elkaar. En dan had hij ook nog de vernedering van Mordechai voor elkaar. Die werd natuurlijk verschrikkelijk vernederd. Mordechai wilde niet buigen. Nou, hij moest nu iets ergers gaan doen dan buigen. Namelijk dat paard van Haman rond gaan leiden met Haman er bovenop en rondbazuinen hoe groot die Haman dan wel niet was. Nou, we kennen het verhaal. Esther die maakt bekend dat Haman de grote tegenstander is, de grote vijand. Ja, dat is het keerpunt in de geschiedenis, in dat gedeelte. En Haman, de dwaas, die hangt aan zijn eigen galg. Die wordt daar gespietst op zijn eigen staak die hij had opgericht. En andersom, de Joden die kregen de gelegenheid om hun vijanden, waar ze ook woonden, te doden. Nou, hieraan moest ik denken toen ik Prediker 9 zat te lezen. Dat rijden op dat paard en die dienstknecht die ernaast liep. Of juist de dienstknecht die erop zat en de vorst die ernaast liep. Maar meer nog eigenlijk over dat een kuil graven voor een ander. Het is een patroon wat je in de Bijbel vaker terug ziet komen. Van het slechte voor een ander bedenken en beramen, beraadslagen. En zeker het slechte voor het volk van God. Ja, als je voor Israël je probeert dat volk op wat voor manier dan ook in het te doden, in een kwaad daglicht te stellen. De Heer zelf die geeft daar wel een draai aan. Dat is één ding. Dat was dan Prediker 9. Verder zijn er dan nog wat wijze lessen aan het eind van Prediker 10 voor een koning. Ja, je ziet vers 16, wee u, en vers 17, wel gelukzalig. En dat treft het land. Wee u land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgen stond eten. Dat betekent hier dat de vorsten die in de morgen stond eten en drinken, dat wordt je niet verondersteld te doen als vorsten. Dan als je opstaat, als je in de ochtend, dan ga je niet een drinkgelag houden en een grote maaltijd met elkaar. Nee, je hoort het land op een eerlijke en rechtvaardige manier te besturen. En daarom staat er: wee uw land, welks koning een kind is en welks vorsten in de morgen stond eten. En zo'n kind heeft natuurlijk geen enkele zeggenschap over die vorsten. En wel gelukzalig zijt gij land, welks koning een zoon der edelen is en welks vorsten ter rechte tijd eten tot sterkten en niet tot drinkerij. Zie je dat? Daar staat het tegengestelde van dat vers ervoor. Een land is wel gelukzalig, het land Israël is wel gelukzalig als het een edele vorst heeft, een edele koning, en de vorsten terechte tijd, op het juiste tijdstip, eten, en dan niet om dronken te worden, maar gewoon waar voedsel voor bedoeld is, tot versterking van het lichaam en de geest. Het eerste gedeelte in hoofdstuk 11... Laat ik daar even een paar versen van lezen, om gewoon eventjes dat we weten wat de context is. Werp uw brood uit op het water, want ge zult het vinden na vele dagen. Geef een deel aan 7, ja ook aan 8, want u weet niet wat kwaad op aarde wezen zal. Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregels uit op de aarde. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, in de plaats waar de boom valt, daar zal hij wezen. Wie op de wind 8 geeft, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Gelijk gij niet weet welke de dag van de wind zij, of hoedanig de beenderen zij in de buik van een zwangere vrouw, alzo weet gij het werk van God niet, die het alles maakt. Zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand 's avonds niet af, want u weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat die beiden tezamen goed zijn zullen. Nou, ik denk dat je vers 1 tot 6 helemaal samen moet lezen. En dat vers 1 en vers 6 bij elkaar horen. Vers 1, werp uw brood uit op het water, want u zult het vinden na vele dagen. Nou, dat kun je verklaren met geef met milde hand. Je geeft je brood aan mensen die het nodig hebben, want je zult het hoe dan ook terugvinden. Het kan ook gewoon wat letterlijker. Ja, werp uw brood uit op het water, zaai je zaai goed en te zijne tijd zal inderdaad zul je het vinden, zul je de opbrengst vinden. Ja, ik denk dat je het min of meer letterlijk kunt lezen. En ook overdrachtelijk, van doe altijd goed, kijk om je heen, daar waar je goed kunt doen, en je zult het dubbel en dwars terugkrijgen. Zaai uw zaad in de morgenstond en trek uw hand 's avonds niet af, want u weet niet wat recht wezen zal, of dit of dat, of die beide tezamen goed zullen zijn. Kohelet die zegt dit hier, nadat hij vers 2 tot en met 5 heeft gezegd. Van er kunnen allerlei omstandigheden zijn waaraan je kunt denken van nou, laat ik vandaag maar niet zaaien. Of laat ik vandaag nou maar niet dit of niet dat doen. Want dat heeft nu toch geen zin. En de omstandigheden die Qohelet noemt, dat zijn bijvoorbeeld vers 3. Als de wolken vol geworden zijn, zo storten zij plasregens uit op de aarde. En als de boom naar het zuiden of als hij naar het noorden valt, omwaait door de wind, ja, welke kant dan ook, daar zal zij wezen. En wie op de wind acht geeft, ja, die zal niet zaaien. En wie op de wolken ziet, die zal niet maaien. Volgens mij staat er, er zijn altijd omstandigheden die jou ervan kunnen overtuigen om bepaalde dingen niet te doen. De ene keer is het de wind, die komt niet uit de goede richting. De andere keer is het de regen die valt en dan kun je het ook weer niet doen. Nou, je voelt wel een beetje aan. Ik denk dat je voor jezelf altijd wel een toepassing kunt maken. Nou, vanavond maar even niet, want. En dan heb je van alles en nog wat. Of ja, laat ik dit werk nu maar even niet doen, want dat heeft toch geen zin. Maar dat is totaal tegengesteld aan de boodschap van Qohelet. En ook totaal tegengesteld aan de boodschap van de Bijbel in het algemeen. En dan kom ik zo meteen toch weer eventjes terug op 1 Korinthe 15, dat laatste stukje. Dan kunnen we mooi die ijdelheid nog een keertje zien en aan elkaar koppelen. Qohelet die zegt hier volgens mij, en ik zeg er iedere keer bij mij volgens mij, want het is gewoon geen makkelijk stukje. Maar ik denk dat hij zegt van, ja, als je naar de wolken kijkt, dan ga je werk niet doen, dan ga je niet zaaien. En als je naar de wind kijkt, van het stormt en die bomen die vallen om, oh, nou laat ik ook maar niet zaaien. Maar als je dat blijft doen, dan is er geen dag goed om je werk te doen. En dan ga je niet zaaien en dan ga je dus ook niks maaien. En dat is zonde, want als je zaait, dan maai je dubbel en dwars. Ja, dat is de boodschap van de Bijbel. Als je zaait, als je Gods werk doet en zaait, dan krijg je, dat heeft hoe dan ook heeft dat vrucht. Bijvoorbeeld kun je dat zien in Galaten. Galaten 6. Galaten 6. Dacht ik. Even kijken hoor. Dus Galaten 5. Nee.
Vers 8.
Ja, zeker. Dank je. Ja. Vers 8 is dat. Want die in zijn eigen vlees zaait, zal uit het vlees verderfenis maaien. Maar die in de geest zaait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Laat ons goeddoende niet vertragen. Want te zijne tijd zullen wij maaien, zo wij niet verslappen. Ik denk dat de boodschap is van Qohelet. Zaaien te alle tijd. Zonder dat je gaat zitten redeneren. Vooraf denkt van ja, dat kan nu kan het niks worden. Kijk maar naar die wolken of kijk maar naar de wind. Het wind dat verstrooit het zaad. Of de wolken die verdrinken het zaad. Nee, te allen tijd. Laat ons goeddoende niet vertragen, want te zijner tijd zullen we maaien. Want, zegt Qohelet erbij, wij weten niet wat God doet, die dit allemaal maakt. Wij weten niet hoe God ermee omgaat. Ja, dat zegt hij bijvoorbeeld in vers 5. Gelijk gij niet weet welke de dag van de wind is, of hoedanig de beenderen zijn in de buik van een vrouw, alzo weet u niet het werk van God die het alles maakt. Met andere woorden, daar moeten we gewoon geen rekening mee houden. God doet met zijn eigen zaad, met zijn eigen werk, doet hij zelf gewoon wat hij wil. En daar hebben wij verder ook helemaal niks mee te maken. Dat kunnen we ook helemaal niet weten. Ja, dus gewoon doen alsof er niks aan de hand is. Zegt Qohelet ook al. Ook al betrekt het een beetje, ook al begint het een beetje te stormen, ook al is het code geel zoals momenteel in een deel van ons land. We gaan gewoon door. 2 Korinthe 9 vind ik ook een hele mooie. Ik denk dat, laat ik maar gewoon voor mezelf spreken. Ik ben geneigd het heel erg te vergeten. En toch weet ik dat het een ongelooflijk grote waarheid is die we eigenlijk gewoon in ons hoofd moeten hebben. En ik denk dat veel christenen het ook vergeten. Omdat we veel te veel op onszelf, met onszelf bezig zijn vaak. Maar 2 Korinthe 9, dat hoofdstuk dat is Dat hoofdstuk wat volgt natuurlijk op 2 Korinthe 8. En die twee hoofdstukken, daar is Paulus bezig om tegen de Korintiërs te vertellen dat ze moeten geven voor de armen te Jeruzalem. En hij wist tegen wie die sprak. Paulus had kunnen zeggen, nou, dat is onbegonnen werk bij die Korintiërs, want die Korintiërs die zijn zo gierig als ze neten. Ze hebben Paulus nog nooit wat gegeven. En nou gaat hij vragen aan die Korintiërs of ze alsjeblieft geld willen geven voor de armen in Jeruzalem. Paulus had kunnen denken, nou, dat is onbegonnen werk. Daar kan ik beter niet aan beginnen. Nou, Paulus die denkt zo niet. Paulus die haalt alles uit de kast om, en het is bijna vermakelijk om te lezen, tenminste ik vind dat altijd mooie literatuur. Paulus die haalt in 2 Korinthe 8 en 9 alles uit de kast om die Korintiërs ertoe te bewegen om mildelijk te geven, om veel te geven, om rijk te geven voor Jeruzalem. En een van die teksten, 2 Korinthe 9 vers 6, dat is een van zijn overwegingen, is die spaarzamelijk zaait, zal ook spaarzamelijk maaien. En die in zegeningen zaait, zal ook in zegeningen maaien. Dat is natuurlijk een geweldige tekst. Want dat is nou eigenlijk christen zijn op het hoogste niveau. Gewoon in het besef dat we weten dat God zelf niet spaarzamelijk heeft gemaaid. Hij die rijk was, is arm geworden. Ja, hij heeft een onuitsprekelijke gave gegeven. Dat zie je in vers 15 van 2 Korinthe 9. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En wat krijgt God ervoor terug? Hij krijgt de hele kosmos er als het ware voor terug. Ja, dus hij heeft niet spaarzamelijk gezaaid. Nee, zijn eigen zoon heeft hij gezaaid. In het graf. En hij krijgt daar niet alleen zijn eigen zoon in het leven mee terug. Nee, hij krijgt daar vele zonen voor terug. Hij heeft rijk gezaaid, in zegeningen gezaaid, en hij zal ook in zegeningen maaien. God heeft dat gedaan, en wij als volgelingen van God zouden dat voorbeeld ook moeten nemen. In alles rijk maaien, in zegeningen zaaien, dan zullen we, en dat hoeft niet ons doel te zijn natuurlijk, om die zegeningen te maaien, maar het is wel een waarheid dat we er rijk door gezegend worden als we in zegeningen zaaien. En om dan daarmee te besluiten. Kohelet die zegt dus in 2 Korinthe 11. Die eerste paar versen. Wat de omstandigheden ook zijn. Vaststaan. En gewoon het werk doen. Ongeacht de wolken. Ongeacht de wind. Ongeacht de regen. Wat het ook is. Dan verandert ook, als we in dat besef werken en dan zien dat het Gods werk is en dat hij rijkelijk tot maaien geeft, dan zien we dus ook dat het allemaal niet ijdel is. Ijdelheid der ijdelheden. En dan kom ik als laatste, want ik denk eerlijk gezegd dat de grote tegenhanger is van het hele boek Kohelet, dat is 1 Korinthe 15. Als hij eindigt over de opstanding, dan lees ik vanaf vers 51, ziet, ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen allen veranderd worden. Ja, dat zijn zij die nog leven bij de komst van de Heer. In een punt destijds, in een ogenblik, met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, als dan zal het woord geschieden dat geschreven is, de dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God is het dank die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Paulus die zegt dat dus al, nog voordat hij het zelf heeft meegemaakt. Ja, hij zegt, hij kan als het ware de dood en de zonde uitdagen. Ja, omdat hij ziet, die zijn overwonnen. En daarom zegt hij, zo dan mijn geliefde broeders, wees standvastig. Nou, laten we maar een voorbeeld nemen aan Mordechai. We gaan niet buigen voor een ander. Onbewegelijk, altijd overvloedig zijnde in het werk van de Heer. In het zaaien. Ongeacht de omstandigheden, altijd. Nogmaals, al betrekt de lucht en denken van nou, nu heeft het geen zin meer, al gaat het stormen. Ja, oh, laten we nu maar binnen blijven, want het is slecht weer, we gaan niet zaaien. Nee, Paulus zegt, altijd overvloedig zijn in het werk van de Heer, als die weet dat uw arbeid niet ijdel is in de Heer. Dan is het niet ijdelheid der ijdelheden. Maar het is vol in de Heer. Alles wat we doen. En dat hoeft dan niet per se te zijn heel veel praten. Het hoeft ook niet te zijn altijd maar evangeliseren of je zegt. Nee, het is eigenlijk zou je kunnen zeggen met Kohelet een wijze levenswandel. Een wijze levenswandel met onze God en Vader. En de Heer Jezus Christus. Dat is standvastig zijn, overvloedig zijnde in het werk van de Heer. Ja, Mordechai die zat ook alleen maar. En die deed alleen maar. En ondertussen was hij wel reddend voor zijn hele volk. Ja, dit zijn wat mij betreft de laatste woorden die ik voorlopig aan prediker besteed. En nou ja. Nou, je snapt wat ik bedoel. Dit is gewoon de laatste studie hierover. Denk ik. Ik geef toe, het zijn niet altijd uitleggende woorden geweest. Het is meer vaak dat ik de tekst heb opgevat als een kapstokje. Om ja, andere teksten, andere bijbelgedeeltes die ik makkelijker te verklaren vond voor het voetlicht te brengen. Maar ik hoop dat we in elk geval ja, toch iets van de wijsheid van die Kohelet wilde duidelijk maken hebben meegekregen. En dan hoop ik jullie volgende keer weer te zien. En dan rondom het boek Kohelet. We beginnen trouwens, rondom het boek Ezechiël. We beginnen dan met een studie naar de Gerubs. Dus als je zegt van ik wil me daarop voorbereiden. Eerst gaan we de Bijbel door in met behulp van de Gerubs. Ja, want daar, die spelen een hele belangrijke plek in het Bijbelboek Ezechiël. Maar voorlopig dus tot hier voor vanavond.